Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom in deze dienst. We willen ons richten op de Heere, op wat Hij te zeggen heeft door zijn woord en geest. We willen graag ook nadenken vanmorgen met elkaar over het laatste kenwoord of kenmerk van ons gemeenteopbouwprogramma, zijn eigendom. Je bent gekocht en betaald door zijn dierbaar bloed. Je mag zijn eigendom zijn. We willen nu gaan zingen. Ons aanvangslied is een psalm oude berijming, psalm 33. Zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen, verhef de Heer. Vers 1. Vers 9 is het briesend paard moet eindelijk sneven. En vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe.
Thank you.
worden nu stil voor het aangezicht van de God van ons leven en we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen bent u, Heer onze God, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in de Heer Jezus Christus ook onze God en Vader wil zijn. Onze hulp en onze verwachting is ook vanmorgen van u. U bent immers de schepper van de hemel en van de aarde. U bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid en u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door ons Heere Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu zingen ons loflied Prijs de Heer met blijde galmen. Dat komt uit de ELB, Evangelische Liedbundel 37, vers 1. 3 en 4. ELB 37, 1, 3 en 4. Voor ons leven willen we ons laten gezeggen door het woord van de levende God. En met name de leefregels zijn voor het dagelijks leven van ons van belang. En ik lees dat uit Colossenzen 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En wat betekent dat dan voor de oude en de nieuwe mens? De oude mens betekent dan, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Tot zover datgene wat de Heere ons wil aanreiken om te leven op weg naar zijn heerlijke toekomst. Amen. Laten we nu zingen van Vaste Rots van Mijn Behoud. ELB 189a, Vaste Rots van Mijn Behoud.
Thank you.
samen bidden en ons verootmoedigen voor de Heer onze God. En bidden of Hij met zijn geest ook bij ons wil zijn, ook deze morgen. Hemelse Vader, wij komen voor uw aangezicht in en door de Heer Jezus Christus. Om u hartelijk te danken allereerst voor wie u bent en dat u zich geopenbaard hebt aan ons. Dat u hebt laten zien dat u een levende God bent en dat u regeert en dat u alle macht hebt in de hemel en op de aarde. We prijzen uw naam daarvoor. We danken u dat we uw kinderen mogen zijn en worden in en door het volbrachte werk van onze Heiland Jezus Christus. Tegelijkertijd, als we dat zeggen, belijden we u ook dat we dat niet waardig zijn. We zijn uit onszelf niet zo dat u naar ons kan omkijken en zeggen, kijk, zo, dat heb je allemaal verdiend. Heer, we verdienen dat u ons wegdoet. We verdienen dat u ons doet naar onze zonde, maar u doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Wat een wonder van genade is dat toch ook. Dat u dat ook zo hebt duidelijk gemaakt in en door uw geliefde Zoon. Dank u wel, Heer Jezus Christus, dat u naar de wereld bent toegekomen om zondaren zalig te maken. Om juist voor mensen die het allemaal niet zelf kunnen redden, die in alle kanten tekort komen, om juist voor hen het alles te volbrengen. Dat hebt u ook geroepen, het is volbracht, het is volbracht, het is allemaal goed. Dank u wel daarvoor. Ik wil u, o God, mijn dank betalen, is een van de lieden die we zo graag mogen zingen. Heere God, maar wat kunnen we u betalen, onze dank voor die vergeving? Wat kunnen we betalen? We staan met lege handen, we kunnen alleen maar zeggen, Heere Jezus, hier zijn we. Hier, we willen ons aan u geven. We willen ons overgeven in uw doorboorde handen. En ons leven in uw handen leggen. Zodat we zeggen, Heere, hier zijn we. Wilt u ons ook maar gebruiken in uw dienst? Wilt u ons kneden daar waar het nodig is? Wilt u ons laten zien daar waar die oude mens zo opspeelt? Daar waar dat oude zo naar voren komt? En waar we uit onszelf geen overwinning over kunnen krijgen? Wilt u ons alstublieft die zonden niet toerekenen en vergeving schenken door de Heer Jezus Christus, door zijn kostbaar bloed. Maar wil ons ook vervullen met uw woorden. Wil ons de weg wijzen in dat nieuwe leven dat u bent komen brengen. Toen u opstond, Heer Jezus, uit de dood, toen hebt u uw overwinning uit die dood meegenomen. Dat nieuwe leven, dat eeuwige leven, wat nooit meer ophoudt, wat sterker is dan de dood. Dat nieuwe en eeuwige leven, wat ons bij de Vader brengt. Wat ons een open deur geeft en een open hart bij de Vader. Daar danken we u voor. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. En we vragen u, vervul ons hart met uw Heilige Geest. Als we nadenken over wat u in uw woord ons aanreikt, zegen de dienaar op de kansel dat hij bij de opening van zijn mond dat woord van u geschonken krijgt om het evangelie weer in als een volheid te kunnen doorgeven, het geheimenis van de Heer Jezus Christus. Heiland en Heer, wees zelf in ons midden. Ook al zijn we, laten we zeggen, lichamelijk ver van elkaar vandaan, maar wilt u ons geestelijk één maken. Geef dat we een diep verlangen zullen krijgen om elkaar weer te ontmoeten, maar bovenal dat we u mogen ontmoeten. Door uw woord en door uw geest. Weer van ons het boos en het kwade, Heer. Wilt u geven dat hij geen voet krijgt. Bescherm ons in ons onvermogen. Geef dat we alles mogen ontvangen wat we nodig hebben in deze tijd van corona, in deze tijd van, ja, van hoe moet je je weg vinden als kerk, in deze tijd van misschien ook nog wel angstig van hoe gaat het allemaal, dat u ons de weg wijzen. Zegen deze geestelijke spijzen. Vul ons hart. En ons leven daarmee. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen twee gedeelten uit de Heilige Schriften. Allereerst een gedeelte uit het vijfde boek van Mozes, Deuteronomium. Deuteronomium hoofdstuk 26, de versen 16 tot en met 19. Deuteronomium hoofdstuk 26, vers 16 tot en met 19. Op deze dag gebiedt de Heere uw God u deze verordeningen en bepalingen te houden. U moet ze in acht nemen en houden met heel uw hart en met heel uw ziel. Heden hebt u de Heere verklaard dat hij u tot een God zal zijn en dat u in zijn wegen zult gaan, dat u zijn verordeningen, zijn geboden en zijn bepalingen in acht zult nemen en dat u zijn stem zult gehoorzamen. En de Heer heeft u heden verklaard dat u voor hem een volk zult zijn, dat zijn persoonlijke eigendom is, zoals hij tot u gesproken heeft, en dat u al zijn geboden in acht moet nemen, en dat hij u een plaats zal geven, hoog boven alle volken die hij gemaakt heeft, tot lof, tot een naam en tot sieraad, en dat u een heilig volk zult zijn voor de Heer, zoals uw God, zoals hij gesproken heeft. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. We lezen nog uit het Nieuwe Testament. We lezen uit de brief van de apostel Paulus aan Titus. Titus hoofdstuk 2. Titus hoofdstuk 2, de versen 11 tot en met 15. En daarna zingen we een lied, Hij die rustig en stil. Dat is misschien voor een aantal een luisterlied. Voor anderen die kunnen het meezingen, maar het is zo'n mooi lied. En ik dacht dat dat heel mooi hierbij aansloot. Hij die rustig en stil. We lezen in Titus 2 vanaf vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en wereldse begeerten te verloochenen. In deze tegenwoordige tijd bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zalig bent u, ben jij, als in het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. Halleluja.
Yeah.
Geliefde gemeente, broers en zusters, jonge mensen, luisteraars, de tekst voor de verkondiging is genomen allereerst uit Deuteronomium 26 vers 18, gedeelte daarvan, voor hem een volk dat zijn persoonlijke eigendom is, lo le'am secula, en een gedeelte uit Titus 2 vers 14b, waarin er staat voor zichzelf een eigen volk te reinigen, ijverig in goede werken. En als thema zou je boven deze preek kunnen zetten een kostbare schat. Een kostbare schat. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. In deze wereld struikelt men o zo vaak over het volk Israël. Er is ook een opkomend antisemitisme waar te nemen. Des te schrijnender dat dat in Europa zijn kop opnieuw opsteekt. Het is trouwens niet eens weg geweest. Na de Tweede Wereldoorlog, waarin door de nazi's alle pogingen zijn ondernomen om het Joodse volk uit te roeien, zien we opnieuw dit monster zijn kop opsteken. Maar wat zit daar nu achter? Waarom hebben zoveel mensen moeite met het Joodse volk? En is er ook binnen de kerk soms maar weinig van de liefde tot het volk te bespeuren? Je kunt daar denk ik meerdere antwoorden op geven. Maar ten diepste ligt dat in de betekenis van die drie woordjes. Lo, le'am, secula. Woorden die de Heere God zelf van dit volk gesproken heeft. Voor hem, lo, een volk, le'am, dat zijn persoonlijk eigendom is, secula. Er staat eigenlijk letterlijk een kostbare schat, een speciale schat, iets kostbaars. Dat is en blijft dat volk Israël voor God. Nu kun je natuurlijk gelijk de opmerking maken, ja, maar daar hebben ze het toch niet naar gemaakt. Moet je nou eens kijken hoe ze in de tijd van de Bijbel en nu leven en leefden. Net zo zondig en schuldig als alle andere mensen en misschien nog wel zondiger. En daarmee geven we al direct aan dat we blijkbaar van dat volk toch wel iets meer verwachten. Trouwens, geldt dat ook niet voor ons als christenen? Als wij iets doen wat niet door de beugel kan, dan wordt daar ook uitgebreid over gerapporteerd, ons ernstig kwalijk genomen. En of het waar is of niet waar is, nou dat is dan niet zo belangrijk. Denk maar aan de gedachte rond het coronavirus, dat het op de Bijbelbel toch wel ernstiger is dan elders. Met andere woorden, die christenen zijn daar misschien toch wel de oorzaak van. Nu zullen wij niet beweren, broeders en zusters, dat wij als christenen beter zijn dan niet-christenen. Maar het is wel zo dat de mensen wel iets beters van ons mogen verwachten. Dat we iets laten zien van God, van Jezus. En zijn liefde, zijn genade. Dat ons leven werkelijk ook veranderd wordt door hem, hier en nu. En dat we ook hoopvolle mensen zijn, gericht op de toekomst. De wederkomst van de Heer Jezus Christus. En, broeders en zusters, Dat geldt dan ook zo als het gaat over Israël. Belangrijk, denk ik, in dit alles is waarom van Israël gezegd wordt door de Heere God, voor mij een volk kostbaar als een bijzondere schat, mijn persoonlijke eigendom. Komt dat zij misschien wel betere mensen zijn? Dat ze knapper zijn dan anderen? Dat ze beter leven hier en nu dan anderen, dat ze liefdevoller zijn, nou noem maar op. Als je sommige mensen moet geloven, is dat wel zo. Die hemelen het volk in alles op. Maar dat is het niet wat hen zo bijzonder maakt. Niet wat zij in zichzelf hebben en wat ze doen, hoewel dat soms wel heel opvallend is. Nee, het is uitsluitend omdat God van hen houdt. Omdat hij hen heeft uitgekozen om zijn kostbare schat te zijn, zijn eigendom. Dat is ten diepste Gods liefde voor Abraham, Isaac en Jacob, voor hun nakomelingen Het is zijn verkiezende liefde die hij onderstreept door het eeuwig verbond met hem. Maar tegelijkertijd betekent dat dan wel dat dit volk ook anders moet gaan leven als alle andere volken. En dat is misschien wel aanstootgevend, omdat het de wereld confronteert met God en zijn woord, met een ander leven waar velen gewoon niet van af willen weten en helemaal niet willen veranderen. Want als zij het doen en ze behoren bij God, dan moet ik mij ook veranderen. God had hen bepalingen en wetten gegeven om geen andere goden te dienen. En heilig, dat wil zeggen afgezonderd, toegewijd te zijn aan hem. Want hoe ga je om met geld en goederen? Hoe wil God dat? Hoe ga je om met eten en drinken? Hoe wil de Heere dat? Vandaar dat koosje eten, reine en onreine dieren. Hoe ga je om met een wees en een weduwe, met het geven van tiende aan God? Noemt u maar op. De Heere had heel hun leven onder het beslag van zijn wetten en regels geplaatst. En de betekenis van zijn speciale schat, die kostbare schat, was nu dat ook zij hun liefde naar God toe moesten tonen. En hem in alles hun hart, hun leven zouden toewijden en in alles God boven alles zouden stellen. Maar, broeders en zusters, we weten uit de Bijbel dat ze dat zo vaak niet deden. Denk maar aan de zonde van het gouden kalf. Ze waren amper bevrijd of ze maakten een gouden kalf, een afgodsbeeld. Denk maar aan het dienen van de afgoden als Baal en Astarte in het beloofde land. Denk maar aan al die zaken die gaandeweg niet door de beugel konden. Gods straf kwam daar wel op een gegeven moment op. Dat resulteerde in de Babylonische ballingschap en later ook de eeuwendurende ballingschap na 70 na Christus tot 1948. Weet u, de keerzijde van Gods liefde is wel Gods toorn over alle ongerechtigheid en zonde van mensen en speciaal ook van zijn eigen volk. En om dat duidelijk te maken heeft hij hen ook offers gegeven, een heiligdom met wetten. Hij wilde dit volk leren dat het uitsluitend ook Gods genade is dat ze er mogen zijn en zo als een bijzonder schat zijn eigendom zijn. Trouwens geldt dat ook niet voor ons als gemeente van Christus, die bestaat uit gelovigen uit de Joden, het volk van Israël, maar ook uit gelovigen uit de heidenen. De apostel Paulus zegt ook van hen dat zij een volk zijn, dus hij heeft het over ons, een eigen volk van de Heere die ijverig is in goede werken. Ook dat is geen eigen prestatie van ons, maar het is uitsluitend Gods genade en verkiezende liefde die hij geopenbaard heeft in zijn woord. En dat liet hij prediken en laat hij prediken, maar ten volle heeft hij dat laten zien in en door de komst van zijn geliefde zoon, de Heer Jezus Christus, die als het ultieme bewijs van zijn liefde gekomen is. Allereerst voor dat volk dat God noemde, voor hem een volk als zijn kostbaar schat, maar ook voor ons. En het liefste wat God had, zijn enig geboren zoon, heeft hij voor hen en ons niet gespaard, maar zelfs overgegeven tot op het vloekhout van Golgotha, om waar te maken dat zij kostbaar zijn in Gods ogen, hooggeschat. En daarom kon de apostel Paulus zeggen, want de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, Titus 2 vers 11. Weet u, als we dat zo horen en zo lezen, dan moeten we dat niet misverstaan. In het gedeelte hiervoor, in Titus 2 vers 1 tot en met 10, heeft de apostel allerlei mensen aangesproken. Ouderen en jongere mannen, ouderen en jonge vrouwen, ja zelfs slaven, kinderen, enzovoort, enzovoort. Voor al die mensen gold en geldt dat niemand van hen buiten de boot valt. De genade van God is verschenen, heilbrengend voor al die mensen. Of je een man of een vrouw bent, of je oud of jong bent. Zelfs als je een slaaf bent, het is niet te hopen, maar ook dan nog, en je telt voor anderen niet mee. Niemand kan zeggen, ja, het heil van de Heere is niet voor mij. Jezus Christus, Gods Zoon, is ter wereld gekomen voor Israël, maar ook voor u, jou en mij. Maar wel met een bepaald doel, om u en mij, om Israël tot zijn eigendom te maken. Om ook tegen u en jou te zeggen, je hoort bij mij. Je bent kostbaar in mijn ogen, secula. Niet omdat je beter bent dan die ander of meer voorstelt. Nee, God verkiest juist wat voor anderen niets voorstelt. Om zijn eigendom te zijn. Peter zegt tegen allen die in Jezus geloven dat zij gekocht en betaald zijn. Je bent niet gekocht en betaald met zilver of goud. Nee, maar met het kostbaar bloed van Christus om een heilig volk te zijn. Een volk dat het eigendom is van God zelf. Hoe dan, zult u zich afvragen? Nou, door maar één situatie, door maar één weg, doordat Hij in onze plaats de weg van God heeft gehoorzaamd. Doordat Hij in de plaats van Israël en van ons de straf op de overtredingen van al Gods wetten op zich genomen heeft. En weggedragen en beboet op het kruis van Golgotha. Daarom en daarom alleen zijn wij, christenen, net als de Joden, Gods eigen volk. Maar, gemeente, dat brengt wel wat met zich mee. Natuurlijk allereerst dat je mag weten, wat is dat belangrijk, dat je zonden vergeven zijn. En je een kind van God mag zijn. Maar dat je Gods eigendom bent, dat is dan tegelijkertijd ook niet vrijblijvend. Jezus heeft ons gekocht en betaald op dat en zo dat. En alle twee, de uitdrukkingen zijn hier van toepassing. Hij heeft ons gekocht en betaald opdat wij als andere mensen gaan leven. Zodat niet meer de goddeloosheid en de wereldse begeerte de dienst zullen uitmaken in ons leven. Hij heeft ons gekocht en betaald opdat we alles wat niet bij hem hoort gaan afleggen als een oude jas. Zodat wij in onze verhouding naar onszelf toe, naar de ander toe en naar God toe iets van de Heere mogen laten zien en beleven. Ja, allereerst naar onszelf toe. Dat we juist door de geest en door de kracht van zijn kruis en opstanding ons in allen zullen gaan beheersen. Dat we niet meer oeverloos ons te buiten gaan aan eten, drinken, aan geld, goederen, seks, vrije tijd, noem maar op. Nee, onze tekst zegt, leest u dat maar na in de Bijbel in Titus 2, dat je bezonnen mag zijn. Je mag je erop bezinnen wat je wel en wat je niet als christen kan en mag doen. Waardoor je je wel en niet kan laten bepalen. Maar je mag je ook bezinnen op hoe je verhouding mag zijn naar de ander toe. Onze tekst heeft het over dat je rechtvaardig bent. Daar zit iets in van eerlijkheid, oprechtheid. Leven zoals Jezus ons aangeeft. En eigenlijk die mooie regel mag je dan altijd in je gedachtenis houden. Wat jij wil dat de ander jou zal doen, doe hem of haar dat ook evenzo. En zelfs meer, dat je je vijanden zal liefhebben. Dus dat je niet door haat, maar door liefde je laat bepalen als eigendom van mijn getrouwe heiland. En dat je naar God toe in alles hem zal zoeken, in ootmoed, maar ook in vrezen des Heren, dat je niet hoogmoedig bent, maar nederig. Broeders en zusters, dat is waartoe wij gekocht en betaald zijn. Natuurlijk staat alles onder het teken van de voorlopigheid. Want er is in dit leven slechts een klein beginsel van gehoorzaamheid, zegt de catechismus. Een klein begin van dat nieuwe leven, van dat geduld, van die vrede. We zien in alles uit naar de komst van de Heer Jezus Christus. Naar zijn wederkomst, straks hemelvaartsdag. Hij is naar de hemel gegaan, niet om daar te blijven, maar om op Gods tijd triomfantelijk in triomf terug te keren op de wolken van de hemel. En daarom mogen we ook met rijkhalsend verlangen uitzien naar zijn wederkomst. Want dan en dan alleen maar zullen we geen last meer hebben van de verkeerde neigingen en begeerten die ons zo vaak aanvechten. Dan zullen onze ogen alleen maar vervuld zijn met de heerlijkheid van Hem en Hem alleen. Dan zal er geen hoogmoed meer zijn dat je trots bent op jezelf. Nee, in alles zal je Hem en Hem alleen eren en dienen. Christus heeft ons vrijgekocht. We zijn bevrijde mensen. Dat is zo belangrijk. Want wie Christus toebehoren, als volk, ijverig in goede werken, wie Christus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dat is het kruis opgegaan. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover we leven, leven we voor Hem. En daarom, als we zo leven, dan krijgen we door Gods genade en door Gods geest moeite, steeds meer moeite met zaken die toch weer fout gaan. Omdat we weten, Gods liefde, Gods wetten, zijn rechtvaardig oordeel is goed en heilig. Maar, en daarom wil je ook vervuld zijn met de Heer Jezus Christus, met zijn geest. Broers en zusters, tot slot vragen we ons af, wat zou nou voor ons een praktische toepassing kunnen zijn van wat Christus voor ons gedaan heeft en voor ons en in ons wil betekenen? Ik denk drie dingen. Allereerst gaat het om geloof. Je mag geloven dat je iemand bent. Ik ben van iemand en daarom ben ik iemand. Ik ben voor de Heer Jezus Christus belangrijk. Hij heeft zoveel voor mij overgehad. Hij heeft zijn bloed voor mij gestort om mij te redden van het eeuwige ondergang en van de hel. En daarom ben ik ook voor Hem belangrijk. Nou, dat mag ik ook leren geloven. Ik mag dat ook leren vertrouwen. Ik mag mezelf ook helemaal aan Hem overgeven. En ik mag ook vragen, Heere, wat er ook gebeurt in mijn leven, verzegel mij met dat zegel van vertrouwen, van geloof, hoop en liefde in Christus. Want het tweede komt tot ons dat we niet alleen maar voor het hier en nu mogen leven, maar dat we juist ook gericht mogen zijn op de toekomst, die veilig in Jezus' armen is en veilig aan Jezus' hart ligt. Dat we niet moeten denken dat het hier al een paradijs zal zijn en worden. Nee, als je ziet de weeën van de eindtijd, dan vraag je de Heere maar om een onwankelbare hoop dat de stormen van het leven te boven zal komen. Dat is het tweede wat we mogen weten, omdat we gekocht en betaald zijn. Dan zal Hij ook zorgen dat we er komen, want Hij gelooft ons er doorheen. Ten slotte, het derde punt is voor vandaag leven uit en door zijn genade en liefde. En weet u, wie leeft uit Gods genade, die mag ook ruimte geven voor de vreugde van die genade. Het is zo mooi dat in het Hebreeuws het woordje genade vertaald is in het Jiddisch bij ons gein. Het woord genade is gen en daar is ons woord geintje van afgeleid. Dat klinkt wat platvloers, maar toch, wie leeft uit die oneindig grote zondaarsliefde van de Heere voor jou en mij, die wordt ijverig, vol ijver om God te dienen, om goede werken te dienen, en dan met vreugde in zijn hart om Hem daarmee te verheerlijken. Zo mag je door het leven gaan. Halleluja. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Laten we dat gaan zingen. ELB 191. Amen. Laten we nu samen danken en bidden. Genadige Vader in de hemel, zo willen we voor uw aangezicht komen. Zoals we zijn, willen we tot u komen door het offer van de Heer Jezus Christus, langs de weg die Hij ons heeft ingewijd, door zijn vlees en door zijn bloed. We danken u dat er een open weg is, een open deur tot aan de troon van de genade. En zo willen we als gemeente komen voor uw genadetroon. Om allereerst u te danken voor het woord wat u ons gegeven hebt, ook deze morgen, ook in deze coronatijd. We danken u dat er ook technische middelen zijn, waardoor wij het woord op deze manier ook in de huiskamer kunnen brengen. We danken u voor het internet of op een andere manier dat het woord ook gebracht wordt. Voor de technische middelen, dank u wel daarvoor. We danken u dat we ook gebruik kunnen maken van de liederen. Dank u wel dat we zo toch, Heere, uw stem mogen horen en uw stem mogen verstaan. Maar dat u ons wil bemoedigen en sterken door de liederen, door het woord, door al de dingen heen. Heere Jezus Christus, u bent Heer en Koning. U hebt ons gekocht en betaald. We zijn van u, we zijn de schapen van uw weide. Geef ook dat we dat beseffen, dat we dat geloven, dat er geloof zal zijn, hoop en liefde. Maar bovenal, Heere God, als we twijfelen zo vaak aan wie we zelf zijn, aan vandaag, aan de toekomst, hoe moet het worden, al die dingen meer willen we voor uw troon brengen. Heere, we willen onze bekommernissen op u werpen. We willen het bij u neerleggen. We vragen u om ondersteuning als dat nodig is, om sterkte als we zwak zijn, om Heere God, als we het helemaal niet meer weten, dat u ons ook de weg wil wijzen, bij de hand wil nemen en ons wil leiden dwars door deze moeilijke omstandigheden ook en doorheen. Heere God, want als we kijken naar ons als gemeente, we zijn zo klein en we beseffen ook wel in deze tijd dat het zo mooi is en zo goed is om ook elkaar weer te ontmoeten. En dank u wel dat er vooruitzichten zijn dat we dat rond Pinksteren, na Pinksteren wel weer zouden mogen en kunnen. We bidden u, wilt u geven dat het ook zijn beslag zal krijgen. Dat het ook zal gecontinueerd kunnen worden, de dienst. Heere God in de hemel, u kent ons, u weet wat ons verlangen is. En we leggen dat alles maar bij u neer. Maar als we alleen voor onszelf zouden bidden, dan zou dat egoïstisch zijn. Er zijn nog veel grotere kerken, met honderden, duizenden mensen bij elkaar, die bij elkaar zijn, die nu eigenlijk dat niet kunnen. En we bidden ook voor hen. We bidden dat u hen de weg wil wijzen, wil helpen om ook gemeente van u te kunnen zijn in deze tijd. En ook ijverig te zijn om elkaar daarin te helpen. Wilt u ons ook helpen om ijverig te zijn vol goede werken? Dat we de oude en het verkeerde afleggen. En als we dat nog niet zien, wilt u het ons laten zien. En dat we er niet aan vast zullen blijven houden. Want dan gaan we ten onder. Als we vast blijven houden aan onze zonden, dan gaan we ten onder. Maar als we het loslaten, in uw handen geven en bidden om uw vergeving en liefde, dan worden we gered, dan worden we hoog op een rots gesteld. Heer, en zo willen we ook voorbeden doen. Allereerst bidden we u voor de wereld in nood. Ze beseft dat niet altijd, maar zonder u is een verloren wereld. We bidden u al die plaatsen waar het virus huishoudt en waar er niet zulke goede voorzieningen zijn. Geen ziekenhuizen of medische zorg. Heer, wilt u geven dat daar toch ook uitkomst en redding zal zijn. Zegen de hulpverleningen, christelijke hulpverleningen, ook anderen. We bidden u voor hen die vervolgd worden vanwege hun geloof in Noord-Korea, in China soms ook, in Eritrea. Er zijn zoveel plaatsen op de wereld waar men eigenlijk niet bij elkaar mag komen. We beseffen dat misschien nu een klein beetje meer en onder wat voor omstandigheden dat zou zijn. Heren, maar we bidden u voor vindingrijkheid, dat het woord ook daar gebracht mag worden. En dat u hen alstublieft staande wil houden, sterken, dwars door de moeilijkheden heen. We bidden u voor het volk Israël. Heren, dank u wel dat u ook tegen dat volk zegt. Ze zijn geliefden om der vaderen wil. Ja, vijanden vanwege het evangelie. Heel veel mensen uit dit volk moeten eigenlijk niets van u hebben. Althans niet van de Heer Jezus. Maar wilt u geven dat uw liefde toch dat zal overwinnen. Geven dat er een verandering zal mogen plaatsvinden in dat volk. En dat er veel meer ruimte komt voor Messias beleidende Joden. Wilt u harten en oren gaan openen voor dat rijke evangeliewoord. En dat ze beseffen, Heere God, we zijn een volk, u ten eigendom, maar geven ook dat ze, ja, dat ze ook vanuit hun hart u zullen liefhebben en u zullen dienen. Niet wettisch, maar vanuit het geloof, vanuit de liefde. Zo bidden we u, Heere God, ook voor de gezinnen. Er komt heel wat op hen af, de christelijke gezinnen ook, maar ook anderen. En Heere, wat is het moeilijk soms om de vrede te bewaren. Wat is het moeilijk om een weg te vinden en straks nu, of nu weer de scholen open zijn, de basisscholen, straks de middelbare scholen, dat vraagt dan ook weer aanpassing. We willen u bidden voor al die kinderen die wel gedoopt zijn, maar er niets meer aan doen. We bidden u dat met het gebed voor mijn kinderen. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer ze daarin met onuitwisbaar schrift, dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden, ook niet als Satan ze straks als de tarwe zift. Houd gij mijn kinderen vast, als ik ze los moet laten, en laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten, als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan. Ik vraag u niet mijn kinderen elk verdriet te sparen, maar wees gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw naams wil hen in uw verbond bewaren en laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. In God, zo mogen we ten diepste wat ons beweegt, wat ons bezielt, ook in stilte bij u neerleggen. Heren, we beseffen dat ons gebed vaak zo onvolkomen is. Wat zou je nog veel meer willen bidden? En je weet soms niet wat je bidden moet naar behoren. Maar dank u wel dat de Geest voor ons bidt en pleit met onuitsprekelijke verzuchting. En daarom willen we altijd maar weer onze toevlucht nemen tot het gebed dat u ons hebt leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. We willen nu ons geloof gaan belijden. Ik nodig u uit om daarbij ook te gaan staan, indien dat mogelijk is. En deze woorden van het apostolische geloofsbelijdenis in uw hart met mij mee te zeggen. Met de kerk, de gemeente over het rond der aarde. We belijden, ik geloof in God de Vader. De Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. En daar nodig ik u voor uit om amen op te zeggen. Amen. We zingen nu als ons slotlied ELB 275. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Ik heb geloofd en daarom zing ik vers 1, 3 en 4 van 275 ELB. Zusters, jonge mensen, luisteraars, we gaan nu de wereld weer in. Naar onze kleine wereld in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op de Israëlieten, op het volk leggen. En ik zal hen zegenen, zegt de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.